Jawel, daar gaan we los. Aflevering 117, afscheid van de democratie. Waarom we hem zo genoemd hebben, gaan we straks uitleggen. Maar eerst heel eventjes een grote dank aan onze Tribe members. De bazige bazen die deze podcast mogelijk maken. Al die bazige bazen gaan na afloop van deze livestream naar vivovalentine.com en kijken daar de extra aflevering van deze aflevering 117. Want dat kan namelijk als je een bazige baas bent, als je een Tribe member bent, dan heb je toegang tot die extra content. Zo, dat wouden we even uitleggen. Ben je nog geen Tribe member? Dan kun je dat worden op vivovalentine.com. Zo, nu heb ik het genoeg gezegd, Robert. Jee. Yeah.
Zijn veel mensen ook lid geworden vorige week naar je oproep om, ik weet niet of het te maken heeft met de vraag van, wat je zei van, wil je dat Robert de Kamer in gaat? Word dan lid, dat heb je ergens gezegd.
Oh, heb ik dat gezegd? Ja, tuurlijk. Ja,
misschien dat daarom ook meer mensen toch willen dat ik de Kamer in ga, terwijl de hele Kamer aan het leeglopen is.
Ja, dat is een ding. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst even over dat jij de Kamer in gaat. Wil je nog wel de Kamer in?
Ik ben er nog steeds niet uit. Ik moet er deze week uitkomen, maar ja. Ik zit nog steeds in dubio.
Want je bent nu door meerdere partijen gevraagd.
Ja.
Allemaal een beetje aan de partijen met een klein beetje libertarisch DNA in hun partijprofiel.
Ja, ja.
Maar dat werkt toch net niet helemaal, of wel?
Nou ja, dat zou sowieso een van mijn voorwaarden zijn. Is dat ik gewoon, ik bedoel, volgens mij kan ik me ook niet serieus nemen als ik hier iets ga verkondigen of waar dan ook, zeg maar, waarvan ik de afgelopen 2,5 jaar heb gezegd dat ik daar helemaal niet voor ben.
Weet je? Precies.
Het is een zo klein mogelijke staat, zo min mogelijk belastingen en regeldruk en zo min mogelijk subsidies en iets wat niet daar in die lijn staat. Ja, dan niemand gelooft dat ik daarvoor ben. Zeg maar. Dus ja. Ik ga het ook niet in één keer verkondigen als dat als de partijen zeg maar een programma hebben waar dat wel zo zou zijn. En ik weet, dus dat is al de vraag. Kan dat, zeg maar? Ik had bij de OP-discussie ook volgens mij 4 jaar geleden nog had een programma vastgesteld. En toen zei Twan Manders, die mijn zeg maar tegenstander was in de lijsttrekkerverkiezingen, zei: ja, maar als ik word gekozen, dan ga ik mijn eigen. Leuk dat je het gedaan hebt, dat programma. Maar als ik gekozen word als lijsttrekker, zeg maar, dan ga ik mijn eigen ideeën en idealen uitdragen. En op zich is het ook heel logisch en misschien ook wel interessant. Ik denk ook dat eigenlijk partijen dat zouden moeten omarmen. Want je wordt gekozen op naam. Weet je, we zijn nu zo. Ja, dat is precies het ding. Iedereen die. Ik weet dat het anders is ingericht. Ik weet dat het partijenstelsel er helemaal doorheen is gegaan. Maar dat is niet de oorsprong en niet, zeg maar, de bedoeling van gekozen worden als parlementariër. Je bent.
Ja.
Zonder last en ruggespraak moet jij kunnen stemmen, moet jij jouw taak kunnen uitvoeren. En dat we het tegenwoordig onder partijen hebben geschaard is eigenlijk heel gek. Daar wil ik ook vanaf eigenlijk. Maar goed, zolang het er is, denk ik dat je als partij heel raar zou zijn als je een ijzeren fractiediscipline zou hanteren. Want je
hebt ze doen het allemaal.
De meesten doen het, ja. De meesten doen het. Ik kan me ook niet. Ik weet niet of er ooit. Daarom stemmen ze ook altijd per partij. Want dan heb je vaak geen hopelijke stemming. Omdat de mensen van de fractie toch wel in dezelfde lijn zijn. Maar eigenlijk is het heel gek. Want je moet gewoon je eigen mening en visie kunnen verkondigen in de Kamer. Maar goed, dus als dat kan, als dat mag. Met de wetenschap, wat nu de partij wel heel dichtbij me staat. En dezelfde richting op wil uitlopen. En als dat kan, ja. Dat zou een voorwaarde zijn, überhaupt. Maar ik weet niet of dat kan, zeg maar. Dat zou ik nog even moeten overleggen. Maar het blijft lastig. Ik bedoel, je ziet inderdaad heel veel mensen uit de Tweede Kamer weggaan. Mede denk ik ook omdat, waar we het vaker over hebben. We werken in de afgelopen, of eigenlijk zolang ik me kan herinneren, hebben we altijd te maken met een kabinet wat een meerderheidscoalitie vormt. Waardoor de Tweede Kamer gewoon buitenspel wordt gezet. Dus je hebt niks te zoeken daar als parlementariër. Want de mensen die bij de partij, in de fractie van de partij horen, die ook in het kabinet zitten, die stemmen toch wel mee met het beleid van het kabinet.
Ja, nou, dat is een mooi bruggetje naar de exodus uit de Tweede Kamer, waar we nu mee te maken hebben. En dat is namelijk dat we tot nu toe 19 parlementariërs hebben die hebben aangegeven niet door te gaan na de verkiezingen. Er zitten natuurlijk ook een aantal bewindslieden bij, zoals Carola Schouten, natuurlijk Kaag en Rutte en Hoekstra en Hugo de Jonge, allemaal die mensen. Maar ik heb nu, recentelijk hebben we Peter Quint, de freefighter van de SP, die altijd in zijn t-shirt met zijn tattoos in de Tweede Kamer zit. Sylvana Simons natuurlijk van Bijeen, Farid Azarkan, ik vond het... echt een van de meest kleurrijke Tweede Kamerleden, weet je.
Goeie de beter.
Goeie de beter. Ongezouten mening, super vet. Maar hier ook Kaya, ben ik ook stiekem een klein beetje fan van. Mm-hmm. Is iemand die geld echt snapt. Ik kan me in zijn geval ook voorstellen. Hij zat natuurlijk in een hele commissie om die Central Bank Digital Currency te bekijken. En hij krijgt het gewoon. Zijn rol doet er niet toe. Het wordt gewoon door je strot geduwd. Weet je? Je hebt gewoon geen enkele rol speel je. Nou ja, hij is er klaar mee. Nou, voor de rest wat hebben we nog Mark Stollenberg van de VVD, Romke de Jong van D66, Joba van den Berg van het CDA, Corine Ellemeet, GroenLinks, Bart Smals van de VVD, Lianne de Haan van de fractie Den Haan natuurlijk, kapt er ook mee. Nikki...
Voorheen 50 plus.
Ja, inderdaad. Ja. Nikki Pauw Verwij van Ja 21 heeft ruzie gekregen met de lijn is ook weg. René Peters van het CDA, Pieter Heerma van het CDA. Hm. Dat zijn de mensen die nu allemaal hebben aangegeven dat ze ermee mee stoppen. Denk je dat die mensen met elkaar gemeen hebben dat ze zich gewoon realiseren dat hun rol niets anders is dan de clown op het fietsje?
Ja, hun als ik even de verschillende verklaringen erbij pak, dan heeft het volgens eigen zeggen van sommige mensen ook met bepaalde interne partij dynamieken te maken, interne partijpolitiek.
Ja, de CDA'ers zeggen van het is gebruik bij het CDA om maar 3 termijnen te blijven.
Hmm, grappig. Ja. Ik ga me vragen of iemand zich daar ooit aan gehouden heeft. Nou ja. Het is wel een mooi excuus nu om eruit te gaan. Maar
het zijn ook een boel die niks zeggen, zoals Mahir Alkaï heeft gewoon niks gezegd.
Nee. Ja, ook veel SP'ers inderdaad, die best wel actief...
Peter Quint ook.
Zo Quint, Leijten als...
Ritske Leijten hebben we natuurlijk ook nog gehad. Als, absoluut.
Wat zei ik nou net? Alkaï inderdaad. Het zijn wel, denk ik, de 3 meest prominente... Ik ken, ja, Lilianne Marijnissen ken ik nog, maar verder ken ik geen prominente... misschien Van Raak. Oh, die is al weg, volgens mij, Ronald Van Raak.
Ja, dat zou kunnen,
Die het referendum had. Maar goed, ja, ja, ik bedoel, het moet meespelen dat je in een parlement staat en je wil de Kamer of het kabinet controleren en je krijgt allemaal vage antwoorden of je krijgt gewoon geen antwoorden. Je dient moties in, ze worden niet gehonoreerd. Dus wat sta je daar dan te doen?
Maar je vraagt om informatie, die informatie komt niet. Zelfs op straffen van een boete heeft het kabinet zoiets van, fuck, dan betalen we de boete wel, weet je. Ja. Dan inderdaad al die moties die aangenomen. Geen digitale ID, geen programmeerbaarheid van de CBDC. Fuck it. Het wordt gewoon aan de kant geschoven. Er wordt niets mee gedaan. Als je dat ziet, dan... Ik bedoel, je rol als Tweede Kamerlid is niks. Het is gewoon echt symbolisch. Je bent echt een clown op een fiets.
Ja.
That's it.
Ja, en dat... Goed, en daarbij denk ik dat het gewoon ook... Het is toch ook dat ik een gesprek over een van die... of met een van die partijen, zeg maar, over dat het toch ook... Dus er komt ook een bepaald type mens af op politieke baantjes, zeg maar. Wat,
oh ja.
Een heel leuk gesprek op de receptie afgelopen zaterdag was dat.
Uh-huh.
Ook over, weer kreeg ik ook de vraag van, ja, wil je meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen? En ik zei, ja, ik weet het gewoon niet. Ik wil het niet, ik zie het niet zitten. Ik was namelijk dood ongelukkig daar in de Kamer. En toen zei hij van, ja, dat is dus het probleem, zeg maar. Mensen die... Er zijn te veel mensen die het willen en die moeten het niet doen.
Ja.
Zeg maar, de mensen die het niet willen doen, die zouden het moeten doen. Die zouden eigenlijk een soort van jury duty, gewoon 4 jaar lang of 8 jaar lang, of misschien 3 termijnen zoals CDA, dat is wel heel lang, maar gewoon het even voor het land moeten doen, ook al vind je het niet leuk. Zeg maar die mensen doen het niet. De mensen die het wel doen, hoor ik in het gesprek ook dat uit eigen ervaring van die zijn een soort machtsgel en die zien het gewoon, die vinden het vet, die willen de aandacht, die zijn dingen aan het vullen met zo'n functie wat niks te maken heeft met hun ideologie of de ambitie om het land, zeg maar, beter te maken. Ja, dat is wel de dynamiek waar je in terecht komt. En dat...
Nou, je hebt natuurlijk ook mensen die daar gewoon zitten omdat ze misschien een betere wereld denken te kunnen creëren daar.
Is niet, en, tuurlijk.
Maar die mensen, ik denk dat zijn de mensen die weten niet hoe snel ze weg moeten wezen.
Ja.
Want die gaan erachter komen dat ze gewoon hun tijd aan het verdoen zijn. Want wat er gebeurt, het is gewoon politiek uit Brussel, dat wordt er gewoon er doorheen getrapt hier. Weet je, en zeker met wat we gezien hebben de afgelopen 4, 5 jaar. Ik bedoel, het is letterlijk krankzinnig wat er gebeurt. De democratie is weg, het democratische proces is weg. De controlerende rol van de Tweede Kamer is feitelijk nul geworden. Dit kabinet heeft, ik zag gisteren voorbij komen dat ze 40 miljard hebben uitgegeven zonder daarvoor rekenschap af te leggen aan de Tweede Kamer. Dus die zijn gewoon gaan, fuck it, ze hebben gewoon een creditcard, maak er maar geen flikker maar uit op. Geld, 40 miljard. Hier, weet je, Zelensky, corona onzin, het maakt niet uit, weet je, fuck it. En dat is wat ze aan het doen zijn. En dat, ja, weet je, en dan heb je inderdaad mensen waarvan, ik bedoel, het leeuwendeel van deze mensen op die lijst, ik heb geen idee wat ze doen. Maar vreemd genoeg van die Peter Quint en die Mahir Alkaya heb ik echt het idee dat ze daar echt zitten omdat ze een socialer Nederland willen. Ik bedoel, ik ben echt geen SP'er, maar ik weet je, het is dat die rookworst gedachte, ja, ja. Weet je, dat je elkaar tegenkomt ergens aan het uiteinde van het spectrum. En dat, dat is zeker het geval. En ik denk dat zij daar wel zaten omdat ze dachten een positieve impact te kunnen hebben. En daar komen ze erachter dat helemaal niet zo is. Het doet er niet toe.
Nee, misschien is dat ook wel een hoe zeg je dat? Een fijne uitkomst van alle ontwikkelingen. Een soort van de kers op de taart van alles wat we afgelopen jaren hebben gezien. Want het is ook niet nieuw. Dit probleem werd dus al door Hans van Mierlo aangekaart tijdens het oprichten van D66 met hun eerste partijprogramma, bij ze zeiden van de manier waarop jij het kabinet en de minister-president kiest, mm-hmm. is problematisch, want het komt vanuit het orgaan wat ook diezelfde partij moet controleren. Dat hebben ze al in 1966 hebben ze dat al gezegd, zeg maar. Ja. Dat was toen al een probleem. En we hebben denk ik nooit zo erg ervaren, omdat er nooit echte grote problemen waren. We zijn natuurlijk een redelijk welvarend land. Alles kan beter, maar corona heeft op blootgelegd en de CBDC en inflatie, omdat het hele grote problemen zijn. En, en die steeds zichtbaarder worden. En dan, ja, als je dan een niet werkend democratisch systeem hebt, dan wordt het gewoon, dan wordt het uitvergroot. En dat zie je nu. Dus misschien is het ook wel de verdienste van al die crisissen dat we nu kunnen zien dat het niet werkt, dat het echt anders moet. En misschien dus daarom ook juist, dat moet iedereen het een soort van laten liggen. Dat, aan de andere kant denk ik ook weer van ja, nu iedereen weg is en het politieke geheugen weg is, misschien is het ook wel tijd dan om afscheid te nemen van een bepaalde gewoontes en cultuur van de Tweede Kamer met nieuw elan. Zou je dan misschien toch nog iets kunnen beginnen? Of is dat wishful thinking?
Ja, dat is wishful thinking, absoluut. Maar ik kan me wel voorstellen dat, kijk, de vraag is waarom nu? Weet je, ik wil heel veel van deze mensen zitten al lang in de Tweede Kamer. Dit is niet nieuw. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik denk dat corona mensen aan het denken heeft gezet. Ik denk dat veel van die partijen waren heel erg pro-lockdowns, pro-prik, pro-maatregelen, pro-alles wat opgelegd werd. Om er vervolgens nu met soort van voortschrijdend inzicht achter te komen dat die beslissingen allemaal ontzettend destructief waren. Mm. En niet alleen destructief waren voor de gezondheid van de Nederlanders, maar ook destructief voor het geloof en vertrouwen in de politiek. Voor de geloofwaardigheid van de politiek, want dat is natuurlijk, ja, wat daar gebeurd is, kan het daglicht niet verdragen. Mm-hmm. Ook die, weet je, die mondkapjesaffaire, die 5 miljard die kwijt is gemaakt door Hugo de Jonge, waar hij nooit ook maar één bonnetje voor heeft hoeven overleggen.
Dat was niet waar.
Ja, hij zei zelfs dat het niet waar was. Ja.
Hij zei laatst bij Jinek of zo, maar wat zei je nou? Social media, zei hij.
Maar het is zo krankzinnig. Dat weet je, ik bedoel, deze mensen hebben het zo stuk gemaakt allemaal. En vervolgens verdwijnen ze. Ik denk op het moment dat de allergrootste crisis in de moderne geschiedenis gaat uitbreken. Mm-hmm. Want iedereen denkt altijd van ja, de inflatie is voorbij, want de rente gaat een beetje omhoog. Vergeet het. Dat gaat gewoon niet voorbij zomaar. Weet je, dat vertrouwen in de euro is dat afbrokkelen. We zien het merendeel van de landen zijn met elkaar zijn zich aan het verenigen in een alternatief monetair systeem. Weet je, die wil een andere wereldreservemunt. De dollar is failliet. De euro is altijd al failliet geweest. Weet je, die hele bende hier in Europa is, dat is politiek gezien niet meer bij elkaar te krijgen. Zometeen valt het monetaire systeem uit elkaar, weet je. En wat voor mensen zitten daar nou helemaal, weet je? Een veroordeelde crimineel in de vorm van Lagarde die dan de ECB overeind moet houden. Nou, die is alleen maar gespecialiseerd in de ellende die ze kan aanrichten. Er is geen eenheid, weet je. Er leek heel even eenheid te zijn op het gebied van klimaat en zo, weet je. Mensen maken zich in Nederland nogal druk over het klimaat. En dan, en daarom denk ik ook van, misschien is dat ook wel de reden dat het kabinet nu geval is. Want op die klimaat, op dat klimaatagenda kun je nu nog als grootste partij uit de bus komen. In ieder geval, als je het nu niet doet, gaat het niet meer gebeuren. En dat... Dus dat, daarom denk ik, vandaarom zien we nu Frans Timmermans en GroenLinks, PvdA, die gaan gewoon nu, dat wordt een soort koep, wordt dat.
Maar dan met het idee dat de VVD dat daaraan mee heeft gedragen. Dat is wel grappig, hè? De VVD is ooit opgericht door ex-PvdA'ers.
Oh ja? Ja. Dat is grappig. Nee, maar we weten, de PvdA is een hele socialistische partij. En iedereen die zich daar niet in verdiept heeft, die lacht me uit. Weet je, ik tegen mensen zeg van PVD is ontzettend links.
Ja.
En dan zeggen ze van nee, je bent helemaal gek geworden. Weet je, en dan denken ze van dat ik extreem rechts ben, wat helemaal niet zo is. Maar als je gewoon kijkt naar het beleid van de VVD, het is pro-Europa, het is collectivistisch, het is socialistisch, het is weet je, klimaat, sociale agendapunten. Dat is alles wat de VVD doet, weet je, grotere overheid. En dat is niet altijd zo geweest, maar dat doen ze, zijn ze nu aan het doen. Dus onder Rutte is VVD is gewoon een socialistische partij geworden.
Ja.
En daarom snap ik helemaal dat ze zo groot zijn. Maar als je nu dan die polls kijkt, dat ze samen met GroenLinks... slash Partij van de A en wat was het?
BBB.
Oh ja, BBB helemaal. Maar volgens mij kon dit hele kabinet kon gewoon nog doorgaan als PvdA GroenLinks samen gaat. Nee?
Oh, als die erbij komen.
Als die erbij komen, ja.
Dat is misschien kan ik hem erin staan. De laatste peiling van Maurice de Hond volgens mij.
Even kijken, dat is een vandaag peiling.
Oh, één vandaag. Dat is een andere. Ik dacht dat ik die van Maurice de Hond dan in had gezet.
Oké, okay, nee, dit is de
maar het is ook prima. Die is nieuwer ook.
Forse winst voor PvdA van GroenLinks. Oh. Weg met je. Hoppa. Even kijken. Ja, daar zijn we. Daar is die. Onze nationale dikzak. Timmermans.
Je zag een meme voorbij komen. Zag je eerst Joop een uil. Is dat je een uil? Toen zag je Adje kijken. Toen had je een kuiken. Nu? Toen zag je een foto van Jesse Klaver. Toen had je een uilskuiken. Toen zag je een foto van Timmermans. En nu met de plofkip.
Echt, hij zegt de plofkip. Ik moest ook lachen dat hij... ik zag, ja, het is een beetje flauw, maar ik zag een of andere... Er kwamen wat foto's voorbij van zijn 14 kamers tellende villa die hij ergens heeft in de bossen. Wat gewoon een soort van...
Oh, heeft hij dat echt?
Ja, echt. Het lijkt wel alsof hij van adel is. Weet je?
Wat grappig, want er is zo'n filmpje van de SP ten tijde van de Europese verkiezingen om hem zeg maar een beetje gek te maken. Waarbij hij dus inderdaad de bossen inrijdt, een hele groot huis inrijdt en dat er allemaal foto's in de muur hangen van Lagarde en allemaal,
oh, ja?
Allemaal eurofielen, zeg maar, die hij dan een soort van...
Vereerd.
Vereerd, ja. Inderdaad. En dan loopt hij geloof ik in zijn blote... alleen met een overhemd rond en gaat hij in bad en heel decadent aan doen en zo.
Maar zo is hij echt. Hij is echt zo'n
goede typering dus.
Een nare kerel. Maar goed, even kijken.
Ik vond het trouwens wel mooi even... Ik vind dat zo lastig, want het is dus een Het is zo'n catch-22, zeg maar. Als je even kijkt naar overtuigtechnieken, zeg maar, dan iemand benoemen maakt hem belangrijk, zeg maar. Dat is het hele idee van Trump en zijn het ageren, dat iedereen op reageert.
Ja.
Hij is continu in het nieuws. Iedereen denkt gewoon, deze man die betekent iets. En zo heeft hij de verkiezingen gewonnen, zeg maar. En ik kijk ook altijd met die bril, zeg maar, naar media en verkiezingen. En dan vind ik het zo lastig omdat ik deze man inderdaad zo graag belachelijk wil maken. En aan de andere kant denk ik van, maar daarmee geef ik hem dus ook het platform waardoor hij wellicht wel...
Ja, hij doet er niets toe eigenlijk.
Nee.
Ik vond het verhaal wel mooi, dat zag ik voorbij komen, dat hij was natuurlijk ook in de running om voorzitter van de Europese Commissie te worden.
Ursula.
Ursula natuurlijk geworden is. En toen was hij zo pissig dat hij een half jaar niks gedaan heeft. Heeft hij gewoon zijn, weet ik veel, zijn salaris geïncasseerd daar en verdient bijna 3 ton volgens mij netto, of hij heeft geen belasting te betalen.
Ik heb nog wat geld, wat was ook nog iets. Hij krijgt volgens mij, hij gaat dan weg, maar hij krijgt minder salaris dan, minder salaris, hij krijgt dus 130.000 euro of zo als Tweede Kamerlid.
Ja.
Maar het schijnt is dat je dus, als je voor de Europese Commissie hebt gewerkt, dat je het verschil in salaris nog, weet ik veel, 10 jaar of zo, zeg maar, gecompenseerd krijgt.
Wow.
Dus hij houdt gewoon zijn 3 ton, zeg maar, gewoon de komende 10 jaar nog.
Ongelooflijk. Die gasten, Europa. Wat ze allemaal voor zichzelf bedongen hebben. dat gegraai, dat is niet normaal, insane. Weet je. En als je denkt, ga dan een keer naar de sportschool, allemaal, weet je. Maar gewoon een decadente lul uitlopen te hangen. Maar goed, even kijken. We gaan eventjes naar die poll toe. Vrije val D66 door. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws.
Maar ze hebben geen...
Jawel, ik heb dat wel gezien.
Ja, ik ook inderdaad.
Oh, ik moet de cookie-instellingen... Godverdomme, anders mag ik het niet zien. Sorry.
Oh, oké.
Dit was het, denk ik. Even kijken. Gaan we... Ja, daar is het, inderdaad. De zetelverdeling.
Ja.
Eén vandaag heeft dit bekokstoofd. Dan zie je dus dat de VVD nog steeds op 28 zetels uitkomt. PvdA GroenLinks op 27 zetels en de BBB op 24 zetels. En dan hebben we ook nog de PVV op 19 zetels. PVV levert flink in.
Ja,
en, dat, en de rest is allemaal marginaal.
Maar dan zeg je dus, want oké, dus als je dan VVD en PvdA GroenLinks, dan zit je dus op 40, 50, 55 zetels. 65 met D66 erbij. 71 met CDA erbij.
Ze moeten 75 hebben, toch?
En dan ChristenUnie erbij. Ja, oké. Dus dan doe je hen erbij. Maar het wordt wel een heel, heel druk kabinet. Maar goed, het zou kunnen, gezien PvdA GroenLinks net zo voor de coalitie stemt als VVD zelf.
Ja, maar goed, het ware probleem wat je hier ziet, is dat, kijk, zowel de VVD als PvdA GroenLinks, die draaien een campagne gebaseerd op bullshit. Weet je, ik bedoel, meerdere partijen doen dat hoor, maar zij met name. Dus je hebt dus het is namelijk, de VVD is namelijk volledig eurofiel. Weet je, dit is, alles moet uit Europa, de oplossing moet uit Europa komen, de problemen komen uit Europa, alles komt uit Europa. Dus die rennen achter Zelensky aan, en met name het grote economische vraagstuk van hoe ga je die inflatie te lijf, daar hebben ze geen idee van, daar zeggen ze niks over. Sterker nog, de post van minister van Financiën, dat doen ze dan in D66, nou, die gaan er volledig mee op hun bek. Dat doet Rutte de hele tijd, alles wat een heet hangijzers, dat schuift iemand anders in de schoenen. Zoals, weet je, corona, dat mocht Hugo doen. Economie, dat mag Kaag doen. En die mensen weten allemaal, verschil tussen voor en achter niet eens. En dan, dan betalen ze daar een prijs voor. En hij blijft gewoon lekker zitten. Nou goed, dan gaat hij dan wel weg. Maar dat neemt niet weg dat die VVD gewoon blijkbaar toch een soort, ik weet het niet, het spreekt de Nederlander aan, blijkbaar. Ik denk dat Nederland ook doorgaans behoorlijk eurofiel is.
Ja.
Geen oog heeft voor de economische problemen die er op ons afkomen. Geen enkel idee hebben van waar we staan. Weet je, als een soort van tussen de wal en het schip tussen China en China, Rusland en aan de ene kant en Amerika aan de andere kant.
Mm-hmm.
Duitsland wordt voor onze ogen afgebroken. Nou, dat is voor een groot deel ook economische welvaart van Nederland natuurlijk. Want dat is onze grootste handelspartner. Het is gewoon puinzooi. En dan krijg je ook nog PvdA GroenLinks, die met hun hele klimaattoestand, wat echt links en rechts weerlegd wordt. Mm. Echt serieus. We hebben nu weer een nieuwe Nobelprijswinnaar. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Nee.
Ik heb het er even niet bij. Maar
Greta.
Nee, een echte Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde. Die heeft gezegd dat de hele klimaatwetenschap is volledig bullshit.
Oh.
Volgens mij heb ik jou ook vanochtend nog zien tweeten dat een nieuw onderzoek uitwees dat maar liefst 25% van alle onderzoeken of wetenschappelijke onderzoeken bullshit zijn.
Nee, maar ik heb eerder dit soort statistieken. Wat was dat ook alweer? Dit is best wel een oud gegeven. Ik heb eerder een artikel gelezen dat, en dat was, dit is nog een conservatief getal.
Ja.
Maar dat volgens mij meer dan de helft van de gepubliceerde wetenschappelijke artikelen niet reproduceerbaar zijn.
Ja.
En dat betekent eigenlijk gewoon dat het dus niet
dat
klopt.
Dat bullshit is.
Ja, als je moet het gewoon kunnen, je moet een proef wetenschappelijke methode moet je zelf kunnen herhalen of iemand anders moet kunnen herhalen en daarmee valideer je zeg maar dat onderzoek. En dat kan dus voor meer dan de helft van de gepubliceerde onderzoeken niet. Dit is echt al jaren oud.
Ja. Nou ja, inderdaad, dat is dus de PvdA en GroenLinks draaien op een gigantische scam. VVD draait op een gigantische scam. En daar hebben we gewoon, dat zijn gewoon, wat is het, 50, 53, 55 zetels. Gewoon puur weggegooid aan bullshit.
Maar het is, ja, ik weet niet, ik moest denken wat je net zei aan, we zitten tussen naar China en Rusland en Amerika. Volgens mij is ook niemand houdt zich enigszins bezig met geopolitiek. En wat als je een beetje alles in de gaten houdt, dan zie je gewoon dat er na het, nou ja, goed, dat er zoveel gaande is. Je noemde het heel even, zeg maar, dus de nieuwe wereldreservemunt die wordt gelanceerd. Maar je ziet ook op allerlei vlakken een soort van oorlog, of niet per se een oorlog, maar misschien een handelsoorlog. Misschien een Kinetische oorlog op voor grondstoffen. Ik zag weer een artikel bijvoorbeeld dat Bolivia weer hun grondstoffen dus nu aan Iran gaat leveren. En ze beginnen echt een soort van hele grote verandering op het wereldtoneel die plaatsvinden, die ja. waar wij van invloed zijn. En wij laten ons gewoon slachtofferen nog steeds door Amerika, die iedereen voor de bus gooit.
Nou, en afleiden vooral, weet je. Want in plaats van dat dit nieuws is, krijgen we, weet ik veel, het lijkt wel alsof heel Griekenland in de brand staat, weet je. Omdat er een brand is op Rodos. En dan, weet je, dan
precies waar er een windpark moet komen.
Ja, precies. Die was ook goed inderdaad. Ja. Maar dan zie je wat voor gebied dat is. Het is gewoon een heel klein gebied. Ja. Het gaat helemaal nergens over. Het is een heel klein rookpluimpje. Als je heel Rodos heb je een heel klein rookpluimpje.
Ja.
Dat zijn dan de grote branden. En dan heb ik echt zoiets van, ja, weet je, het wordt allemaal volledig uit verband getrokken. En er wordt geen aandacht besteed aan de dingen die er echt toe doen.
Mm-hmm.
En alles is belangrijker. De Nederlandse fietsenfabrikant die failliet gaat. En mensen kunnen hun fiets niet starten. Weet ik wat er mis mee is. En weet je, dat wordt dan in het 8-uur-journaal besproken, weet je. En niemand staat stil bij wat hier geopolitiek gezien aan de hand is.
Mm-hmm.
Bizar. Mm-hmm. En ook gewoon, ja, weet je, dat is het rare. Als je het hebt over Rusland. Als je serieus over Rusland wil praten, dat kan tegenwoordig niet meer. Want je bent gelijk een soort, weet ik veel, een Poetin, vriend van Poetin of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Terwijl wat daar gebeurt, dat verdient alle aandacht. Weet je, wat er tussen Rusland en Europa aan de hand is, dat zou elke dag voorpagina moeten zijn. Voorpagina nieuws moeten zijn. En dat, er is bijna geen ruimte voor.
Nee, misschien is het ook wel, ik vond het mooi wat je net aan het begin zei, dat de reden dat er misschien nu zo'n exodus plaatsvindt uit de Tweede Kamer komt doordat die Tweede Kamerleden ook niks gedaan, die hebben ook niks gedaan. Ze hebben niks gedaan tijdens corona en ze hebben niks gedaan in dit veranderende geopolitieke machtsspel. En misschien dat ze inderdaad bang zijn om toch nog worden afgerekend op degene. Ze hebben niet ingegrepen. En vooral, ik vind vooral corona het meest, zeg maar, tekenend. Want daar was voor mij alleen FVD, zeg maar, na een wat onzeker begin, na een paar weken 100% zeg maar tegen het beleid. Ja. En wilde er niks van weten. Er is geen één partij, weet je. Ook niet de SP, zeker niet de SP.
Om zich niet,
zeg maar, die zich zo hebben uitgesproken tegen al die maatregelen. En misschien dat inderdaad wel nu een van de redenen is dat die mensen nu vertrekken. Want zij zijn verantwoordelijk. Zij kunnen zichzelf verantwoordelijk houden voor, wij moeten hen ook verantwoordelijk houden voor het niet, net zoals de media, zeg maar, kritisch zijn op het beleid van de overheid ten tijde van een van de meest bizarre gebeurtenissen in ons leven.
Nou, ik vind dat met de SP, en dat vind ik heel grappig aan die Peter Quint. Ik bedoel, ik heb meerdere dingen van hem gezien. Weet je, hij woont in Amsterdam-Noord, is een sportschoolgast. Weet je, doet een free fight. Is overduidelijk een heel gezonde kerel is dat. Die heeft zich gewoon met zijn socialistische partij voor het karretje van de farmaceutische industrie laten spannen. Ja. Maar hier op Kaya precies hetzelfde. Misschien persoonlijk hebben ze er andere ideeën over. Maar ze hebben zich gewoon in dat kader laten rammen door die partij. Wat blijft er dan over van al je goede voornemens en je free fighting en je training, weet ik wat. Als je gewoon laat piepelen, weet je, je gewoon aan de kant zetten. Ik vind dat echt, ik vind dat gewoon een schandaal. Dus ik kan me ook voorstellen dat die gasten zichzelf gewoon niet meer in de spiegel kunnen aankijken.
Precies, ja.
Dat kan, ja.
Lijkt me een hele terechte een beweging, ja. Maar ik ben bang dat we er niet iets goeds voor terug gaan krijgen. Dat er mensen, ik weet niet, komen er mensen in de Kamer die wel zich bezighouden met het geopolitieke krachtenspel of überhaupt kritisch durven te zijn?
Het hele ding is dat
ik zal zeggen dat BBB zo fucking groot is, terwijl het gewoon niet, het is niet een boerenpartij. Ik blijf het nog even een paar keer
de
zeggen.
De boerenburgerbeweging, toch?
Ja, meer voor de burger, denk ik, of zo. Maar het is niet, toen ze blijven, ze nog steeds stikstof en al die klimaatnonsens, waar voor mij zullen we het ook nog even over gaan hebben. Ze zijn daar niet kritisch op. Het is alleen maar even wachten. Even een beetje later.
Ja, misschien is dat ook gewoon hoe Nederland werkt. Misschien hebben ze dat goed gezien. Dat ze zoiets hebben van, weet je wat, we gaan het gewoon frustreren. En we gaan niet openlijk de strijd aan. Kijk naar Forum. Die gaan openlijk de strijd aan met van alles en nog wat. Weet je, wat is er over van die partij? Niks. 4 zetels in de peilingen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is gewoon.
Maar toch denk ik, het is niet alleen. Het heeft denk ik ook weer met interne partijpolitiek
tuurlijk,
te maken.
Tuurlijk. Ik bedoel, de Forum was de grootste op een gegeven moment. Was de grootste partij, weet je. En ik vind het ook, ze hebben op een gegeven moment de juiste snaar geraakt. Net als dat Lijst Pim Fortuyn dat gedaan of deed op een gegeven moment, weet je. Maar ja, dat ebt dan toch weer weg, weet je. Die mensen die, ik weet niet, dat valt weer uit elkaar. En het gedeelte stemt op de PVV en de andere op JA21 en weet ik veel. Ook JA21 heeft trouwens stevig ingeleverd.
Ja.
Dat vind ik zo opvallend, dat je dus ziet bij deze peilingen. Ik ga een beetje van de hak op de tak, maar ik vind dat, dat echt opvallend. Dat je ziet dat er nog maar eigenlijk 4 grote partijen over zijn. En de rest is marginaal.
Mm-hmm.
En die 4 grote partijen, daarvan zijn er nou in ieder geval 2 links. 2, ja, is BBB, die zit voor mij een beetje in het recht, in het midden. En heb je PV is rechts, weet je, dat is het.
Ja, maar dat is ook niet zo.
Nee?
PVV wordt, het is allemaal links, zeg maar. PVV wordt als rechts gezien omdat ze sinds jaren dag al kritisch zijn op immigratie. De SP is dat onlangs ook geworden. Die hebben een draai gemaakt. Ze zijn ook kritischer op immigratie. Dus het is gewoon een SP. De PVV is gewoon de SP. Toen ook de eerste keer dat de PVV een programma maakte, was het een kopie van het SP-programma plus kritiek op immigratie, wat zij toen nog niet hadden. En dat heeft de SP nu ook. Dus het is nu gewoon vergelijkbaar. Het is allemaal pro-overheid, allemaal meer geld naar weet ik veel wat, en dus meer belastingen en meer regeldruk. Zeg maar de enige die iets de andere kant op lopen, dat is FVD. Die loopt echt wel de andere kant op. Ja, 21. SGP trouwens is ook best wel een partij die gelooft namelijk, dat is wel mooi. Dat heeft bijvoorbeeld Jezus leeft ook. Die geloven volgens mij in een theocratie. Dus een regering onder God. Wat betekent dus niet een regering onder mensen. Dat betekent dus geen overheid van mensen. Dus dat. Ja, dus daarom. Ik kom best vaak bij Jezus leeft uit, zeg maar, als ik een stemwijzer in
die stemwijzer invul. Bullshit,
ja, dat is ook weer een ander verhaal. Maar die, ja, en dan misschien, ik zeg ja, in de 20 loopt iets, ja, ik weet niet, dat is ook loopt ook een beetje meer richting. Maar ze zijn allemaal niet.
Het is allemaal 4 zetels.
Ideologisch, ja, en allemaal ideologisch van minder overheid. Dus en de rest is gewoon links, hè, gewoon echt linkse partijen.
Ja, nee, het is een heel links land. En ik moet zeggen, ja, links en rechts, het is allebei bullshit natuurlijk, want het is allebei een andere kant van dezelfde munt, weet je dat?
Nou ja, daarom zei ik van, we begonnen net over, wil je meer of minder overheid, wil je meer of minder vrijheid, zeg maar over die axis zijn er weinig partijen die echt zeg maar pro-vrijheid zijn.
Alleen Forum is dat, weet je, en dan moet je je voorstellen dat zijn ze niet eens zelf echt aan het uitdragen. Dat weet je pas als je een beetje verdiept in weet je wat die libertarische uitgangspunten zijn. En ik heb gewoon, ik heb heel erg het idee dat Thierry, dat die neemt dat, die kaapt dat. Weet je, dus Thierry heeft namelijk ook zelf een uitgeverij. En die begint allemaal van die libertarische werken, begint hij uit te geven in het Nederlands, vertaald. Mm. Weet je, nou, ik moet hij vooral doen, weet je. Ik gun hem het beste daarin. Maar ik heb echt zoiets van, ik weet namelijk dat hij het net niet helemaal snapt.
Mm.
Weet je, dus hij pocht met iets wat hij net niet helemaal begrijpt.
En
het vervelende is, je hebt dat, je hebt die twee conflicterende effecten. Je hebt het Dunning-Kruger effect. Dat is als je iets net ontdekt, dan denk je dat je er heel veel verstand van hebt.
Mm.
En dan heb je het imposter effect. En dat is als je heel veel van iets weet, dan denk je dat je er eigenlijk niet zoveel verstand van hebt, omdat er waarschijnlijk allemaal andere mensen zijn die er meer vanaf weten.
Mm.
En die twee dingen, dat betekent dat als je net iets ontdekt hebt, ben je er helemaal vol van en ben je er heel erg over aan het praten. En als je er wat meer over leert, dan leer je wat meer je mond houden. En dat is waarom alle libertariërs over het algemeen last hebben van het imposter effect. Die praten daar niet zo veel over. Ja. Die hebben zoiets van, weet je, mensen kunnen het beter zeggen. Je hebt, weet ik veel, Ludwig van Mises, anders lees je dat. Of Hayek, weet ik wel, ga je dat lezen. En Thierry zit absoluut in dat Dunning-Kruger effect. Weet je, op een manier dat hij heeft dat ontdekt. Hij heeft zoiets van, fuck, dit is vet. Weet je, hier zit een ideologische overtuiging waar ik achter sta. En hij begint gewoon boeken uit te geven, weet ik wat. En dat is cool, weet je, daar is niks mis mee. Maar als je echt die vaandel gaat dragen, dan moet je meer weten.
Hmm.
En ik denk dat ik zie Forum dat niet uitdragen op die manier. Eerst dacht ik nog van, ze doen dat misschien wat slim als je dat niet al te hard zegt, dat je een libertariër bent. Maar hij begon op een gegeven moment wel hard op te zeggen dat hij libertariër was. Hmm. En dan zei hij in één adem door, heeft hij het weer over shitcoins in een of andere podcast van hem. Weet je. En dan denk ik gewoon van, of je bent voor geldcreatie of je bent tegen geldcreatie. Maar je kunt niet zeggen van, ik ben een libertariër en ik ben voor geldcreatie. Dat is gewoon een rare, dat is een raar standpunt.
Ja.
Dat, maar goed, ja, ik weet het niet.
Het
is een desolaat landschap.
Het is, ik word er niet vrolijk van. Misschien na het luisteren van deze podcast mensen nog minder. Maar goed,
nog één laatste. Wat denk je dat de Omtzigt gaat doen?
Ja, ik twijfel.
Want hij is de enige die deze hele tyfusuitslag in één keer op zijn kop kan zetten.
Ja.
Want hij krijgt gelijk 30 zetels.
Ja, maar los dat ik daar ook niet blij van word, nogmaals. Want hij was, ja, hij is ook niet een rechtse, minder overheids, ja, denker. Dus daar schieten we nog steeds niks mee op. Mm-hmm. Ik heb het Arno gevraagd. Die spreekt natuurlijk heel vaak. Ik heb het Arno een paar maanden geleden al gevraagd. Van waarom doet hij dat niet? En ja, Arno die zei van, ik weet niet of het in het aard van een beestje is om een eigen partij te beginnen.
Ja.
Dus dat is een BBB heeft hij zelf al afgewezen. Dus geen eigen. Als het geen eigen partij is, dan betekent of terug naar de CDA, die volgens mij 6 zetels stond in die peiling of zo.
Ja, 6 zetels.
Belachelijk klein. En ook de leden vragen of die terugkomt. Dus dat zou een optie zijn. Terug naar het CDA. Of
maar dan zou die gelijk lijsttrekker zijn van het CDA.
Ja.
Maar ik ben wel bang. Kijk, het CDA heeft die corona shit er doorheen gedrukt. Het CDA is tot op het bot beschadigd.
Mm-hmm.
Ik bedoel. Ja, ik kan me niet voor. Ik bedoel, Omtzigt, die gaat zich niet verlagen tot het CDA. Ik bedoel, waarom?
Ja, wel, want dat is zijn partij. Ik bedoel, hij is ook zo lang gebleven. Hij is zo lang gebleven, desondanks zijn extreem slechte behandeling.
Ja.
Omdat hij zegt van ja, ik ben gewoon in hart en nieren een CDA. En ik wil gewoon dat die partij iets blijft. En wat hij had voorspeld dat door zijn. Door zijn vertrek, dat is gebeurd, dat die partij, ja, is gedecimeerd en hij wist dat, hij wilde dat niet.
Nee.
Dus maar goed, als alle kopstukken die hem zeg maar tegen hebben gewerkt nu eruit gaan,
ja,
want ik begreep dat, ik vergeet elke keer een naam als we het over hebben, die andere die weggegaan is bij CDA, die ook een boekje ook heeft gedaan over hoe het rijden
Karel zijde. Schouten?
Nee, die was bij de vorige, ik vergeet elke, ik, nou ja. Ik heb begrepen dat zij het meest.
Wat is ze nou?
Ja, dat hebben we elke keer als het over haar.
Zij was staatssecretaris, toch? Of zo?
Mona Keizer. Dat zij dus ook een hele populaire CDA in het kamp van Omtzigt. En zij schijnt dus mee te schrijven aan het programma van de CDA voor deze verkiezingen.
Oh ja?
Ja, dus als
zij is niet weg. Zij is gewoon, terwijl ze gewoon eruit Bonjour, het is
ja, dat ik weet het ook goed. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet ook niet meer waar ik dat gehoord of gelezen heb. Maar als dat zo is en Omtzigt komt terug, ja, dan heb je dus wel mensen, zeg maar, die nou goed, nogmaals, ik wil niet elke keer die hoop op de politiek vestigen. Maar ik zie dat nog wel als een logische beweging dat hij dan terug gaat naar het CDA en dus dan de helft van BBB opeet en gewoon weer. Misschien
dan
wel
heb je twee marginale partijen.
Ja, of goed, alles zit nu rond de 25.
Maar als hij lijst Omtzigt begint, dan haalt hij 30 zetels. Dat hebben, ja, we al een keertje in een peiling voorbij zien komen.
Maar ik vraag me af of als hij lijsttrekker van het CDA is, dat is denk ik niet anders, denk ik.
Nee, want het CDA heeft zijn hele achterban genaaid. Weet je, al die boeren, dat heeft het CDA gedaan.
Ja, okay.
Weet je, ik bedoel, je kan je niet voorstellen wat er bij die boeren. En ik spreek soms boeren en die zijn woest. Die zijn echt woest.
Ja, ja.
En dan heb ik echt zoiets van, ja, weet je, dat heeft het CDA gedaan. En
ja,
dat
was gewoon, waar.
Dat waren hele trouwe CDA-stemmers, weet je. En dat die zijn allemaal weg daar.
Ja, die zullen misschien, desondanks dat Omtzigt daar aan de leiding staat, niet teruggaan naar het CDA, omdat het nog gewoon CDA, dat kleeft nog te veel aan.
Maar ook omdat die boeren niet per se zoiets hebben van die hele boel is corrupt, weet je. Ik bedoel, Omtzigt is sterk in het ontmaskeren van corruptie. En zelfs die rol, die is nu los geworden. Want hij kan ontmaskeren wat hij wil. Maar Rutte trekt zich er toch niks van aan. Weet je? Waar heb je het over met je bonnetjes? Ja, ik stuur je nog wel een keer een brief.
Moet kijken.
Ja, inderdaad. Oh, oeps, er was geen ruimte meer. Ik kan maar 3 sms'jes opslaan. Ja, weet je. Dus dat is
nog één ding, dat is wel interessant. Als Omtzigt mee gaat doen, inderdaad, of wel of niet, als hij meedoet, dan heeft hij dus meteen inderdaad een van de concurrenten, denk ik, uitgeschakeld. Dus dan,
ja,
dus dan wordt het dus de groen, wordt het Timmermans tegen mijn buurvrouw, Dylan.
Ja.
Jezielgas. En ik denk dat het dan gaat gebeuren als nog een beetje dezelfde mensen bij de partij zitten, bij de VVD zitten, als ten tijde van Diederik Samson en Rutte.
Ja.
Ik ging vroeger altijd naar de Bali, naar politieke junkies. Dat is echt heel interessant. Dat hebben ze helaas niet meer. Ik was gekeken of die makers niet op dat opnieuw willen doen misschien. Of in een podcast of zo. Maar dat waren spindokters die werkten in de politiek. Die zeg maar de politiek ontspinden. Dus zij gingen vanuit hun bril.
Okay.
En vanuit hun ervaring gingen ze kijken naar wat er in de media gebeurde. En wat er gezegd werd. En
tof.
Ze lieten echt zien hoe politieke partijen en hun spindokters zeg maar te werk gingen. En ze hebben ten tijde van die verkiezingen, waar PvdA en VVD echt extreem groot zijn geworden en samen dus in een kabinet zijn gevormd, hebben ze wel, in ieder geval de VVD, echt heel doelbewust, maar PvdA deed het ook, gezegd van jongens, als je niet wil dat die linkse partij de grootste wordt, dan moet je op ons gaan stemmen.
Ja, ja.
En andersom deed PvdA het ook. En dat gaat nu dus weer gebeuren, ben ik bang. Ik ben bang dat die twee, dat iedereen, ik hoor heel veel mensen die zijn heel loofd over Timmermans, of mensen zijn echt doodsbang voor Timmermans. Mm-hmm. En ik denk dat hetzelfde geldt voor heel veel mensen die nu geen bijeen meer hebben. Die gaat waarschijnlijk de camera uit, godzijdank. Maar goed, die gaan allemaal weer naar de PvdA toe, want je moet toch wat.
Ja.
Dus je gaat weer zo'n strijd krijgen. En dan is ik zie het nog wel eens gebeuren dat we weer een partij van de Abot en GroenLinks en VVD met allebei 40 zetels krijgen, zeg maar, na aanloop van de verkiezingen.
En ze zijn absoluut de meest eurofiele partijen die
allebei,
er zijn. Allebei. Ja. Dus het is heel knap dat je denkt dat er twee partijen zijn, maar het is er maar één.
Ja.
Het is gewoon Europa. Het is meer Europa, meer geld naar Europa. En alle onzin die erbij komt kijken, weet je, minder democratie. Het is echt heel triest als je dat zo realiseert. En vooral zo onbegrijpelijk waarom mensen dat in Nederland niet zien. En nogmaals, die verkiezingen, het is geen, niemand in die Tweede Kamer gaat ons redden, weet je. Er is niet één iemand die op gaat staan en zegt van, en nu gaan we de corruptie in die partijpolitiek gaan we aan de kaak stellen. Nee man, niemand, helemaal niemand doet dat.
Mm-hmm.
En het systeem is gewoon, het is klaar, weet je. Het is niet meer democratisch. En dat heeft toch alles mee te maken. Ik bedoel, de pers heeft de rol om de democratie te beschermen en de macht te controleren. Of door de macht te controleren. Die zijn opgehouden dat te doen.
Mm-hmm.
Ze zijn ingelijfd bij de macht. Ze zijn er onderdeel van geworden. Het spel is uit, weet je. Er is geen democratie meer.
Mm-hmm.
En de enige oplossing hiervoor is alles weg en helemaal overnieuw, een heel nieuw systeem bouwen.
Mm-hmm.
En daar is Nederland nog lang niet klaar voor.
Nee, ik ben bang dat klopt. En tot die tijd weet ik dus ook niet of ik iets in de Tweede Kamer te zoeken heb. Of mensen überhaupt de Kamer in stemmen.
Nou ja, misschien wat ik daar verstandig aan vind. Want ik, kijk voorop, ik vind dat je de Tweede Kamer hebt. Maar ik vind dat het bestaansrecht van onze podcast is. Daar niet zo, maar dat, al is het alleen maar omdat het gewoon fantastische content is. Maar je hebt wel gelijk in de zin dat je gaat de meeste, je kunt de meeste verandering aanbrengen als je dat vanuit de media aanjaagt. Dus weet je, jou en ook onze rol als mediamakers zijn belangrijker dan de rol die je kan spelen in de Tweede Kamer.
Mm.
En dat klinkt bizar, want we zijn een ontzettend marginale podcast. En toch, weet je, we zijn niet de enige. En dit soort podcast en de influencers die deze kant op gaan, die allemaal snappen dat een grote overheid leidt tot meer problemen voor de burger. Die gaan gezamenlijk hebben die een steeds sterker wordende stem.
Mm-hmm.
En van daaruit gaat die verandering op een dag komen. Maar mm-hmm. ja, dat gaat nog wel even duren. Maar in de Tweede Kamer gaat die niet komen. Hij gaat niet van binnenuit komen. Hij gaat van buitenaf komen.
Nee, nee. Het zou net een interessante kruisbestuiving zijn als ik in de Tweede Kamer zit en hier
beide zou perfect zijn.
De podcast maken. Dan heb je een soort van hele interessante combinatie. Maar ja, ik heb het vaak gezegd en dat is ook, ja, je zegt van de podcast heeft een beetje een bestaansrecht vanuit als campagne toe om mij de Kamer in te krijgen. Zo zijn we natuurlijk ooit begonnen 2,5 jaar geleden toen ik lijsttrekker was voor de LP.
Mm-hmm.
Maar ik heb toch vaak gezegd dat in dat hele proces, in het maken ook van de podcast en zien wat voor invloed dat heeft versus de invloed die ik gehad heb, zeg maar, voordat ik die podcast maakte bij de LP.
Ja.
Beseffende hoe belangrijk media is, zeg maar, in een democratische wereld en dat die media die rol niet meer vervult.
Ja.
Denk ik dat het is een bestaansrecht. De Viva Verden heeft een bestaansrecht op zich gekregen, zeg maar, los van inderdaad van wat er in de Tweede Kamer gaat gebeuren met mijn rol daarin. En ik denk dat. Ja, ik blijf het mooi vinden als ik mensen op Twitter zie zeggen, ik heb nooit geweten dat ik anarchist was, zeg maar.
Ja, ja.
Maar dan door het luisteren naar ons en onze gesprekken, zeg maar, over wat allemaal gaande is, dat dan één keer inzien. En ja, dat is die culture of ideas die moet veranderen voordat mensen beseffen dat elke keer naar het stembusje gaan, één keer in de 4 jaar niks op gaat lossen. En dat je echt radicaal anders moet gaan denken. Op het moment dat de mens daar klaar voor is, dan gaat het systeem ook veranderen. En dan is het klaar. En ik denk dat die taak misschien nog wel groter is dan moties indienen in Tweede Kamer die uiteindelijk niet worden gehonoreerd.
Absoluut. Ja, dat die moties, dat is echt het slachtoffer van Rutte 4 geweest. Weet je, moties die echt gewoon letterlijk genegeerd werden.
Mm.
die moties die lijnrecht ingingen tegen beleid vanuit Brussel. En die gewoon aan de kant geschoven wordt. Mm-hmm. Brussel, wat Brussel zegt, dat gebeurt. Mm-hmm. Ja, het is echt insane. Maar je hebt helemaal gelijk. De media. Goed, zullen we...
nog even door over de media.
Ja, dat is goed. Ja, de televisie, de kijkcijfers. Ja.
dat is wel, zeg maar, dan even... als het geen Tweede Kamer wordt, wat dan wel? En dan, en weet je, ik vind het mooi dat podcast, wat voor mij dus best ook een nieuw medium is, zeg maar. Ik was helemaal niet zo vervent podcast luisteraar. Ik zag niet dat hele mediabeeld dit wereld verschuiven. Dat het zoveel wordt geconsumeerd en dat mensen daar zo... Was het echt zeg maar nieuw. Dus we hebben het vaker gehad, jij zei een tijdje geleden over dat de publieke omroep, was het een paar weken geleden, hun slechtste week of maand zeg maar ooit hadden gehad.
Ja, een week waarin er zelfs naar Nederland 3 niet gekeken
niet werd. Nul gekeken. Kijkers, ja. Dat is volgens het systeem wat zij gebruiken, waar we al onze vraagtekens bij zetten.
Ja.
Dus ik zag een ding voorbij komen, ik had ook getweet over televisiewereld groeit het roer om, kijkcijfers blijven voortaan geheim.
Ja,
daar dus dat is vond ik een mooie... vond ik een mooie kop. Ik dacht van ja, dit is voor mij zeg maar een beetje de weer een van die instituties die nu weet dat ze aan het afbrokkelen zijn en hun beleid om gaan gooien. Het is niet dat ze het niet meer publiceren, want ze zeggen blijven geheim, maar ze doen het normaal gesproken gewoon elke dag en nu komt er 6 dagen vertraging in.
Ja.
Met als idee dat er dus ook allerlei digitale diensten, zeg maar, die van mij niet via die kastjes gaan worden meegeteld in de cijfers. En ik krijg een heel erg mail-in-voting gevoel daarbij. Zeg
ja,
maar.
Ja, nee, maar die dat is het hele ding. Dus wat ze nu willen doen, ze publiceren nu een dag na uitzending alle kijkcijfers. Dat gaan ze mee stoppen. Ze gaan dat nu na een week doen. Met als idee van ja, na een week, dan is dat geen nieuws meer. Nou, vergeet het. Want die cijfers gaan alleen maar slechter en slechter en slechter worden. Mm-hmm. Maar wat ze dan denken, van in die week kunnen ze altijd uitgestelde kijken. Dus via uitzending gemist en zo kun je dat erbij optellen. En dan wordt het allemaal veel beter. Ook dat gaat verdwijnen. Ook die domme programma's van ze, daar op een gegeven moment kijkt niemand er meer naar. En dat heeft er alles mee te maken. Dat je dus op weet je, in podcast vorm, maar ook gewoon wat je op YouTube. Ik bedoel, dat zijn ook podcasts. Mm. Wij zijn ook een YouTube kanaal, maar ook een podcast. Al die long-form programma's, die snoepen gewoon kijktijd af van de publieke omroep. Mm-hmm. En ook van de commerciële omroepen daar niet van. Maar ik heb dat toen bij BNR Nieuwsradio gezien. Die waren als de dood voor podcasts. En toen hebben ze ook gedacht van ja, dan gaan ze een podcast award doen. Zodat je een soort BNR kan, soort van, dat is dan de podcastzender. En dan gaan ze zelf allemaal podcasts maken. En dan weet je dat verkeerd doen. Dat je dat alleen maar via hun eigen app kon je dat luisteren. En dat stond dan weer niet gewoon op alle podcast apps en zo. Dus dat werkte ook allemaal niet helemaal op die manier. Maar weet je, ik bedoel, waar BNR Nieuwsradio altijd op die autorijdende ondernemer die gewoon om 8 uur in de file staat, daar richten zich op. Ja, die mensen hadden gewoon zoiets van fuck dit, ik ga gewoon een business podcast luisteren, want dat is veel betere content. Daar komt veel meer in langs. En zo zie je dat gewoon al die zenders, al die programma's, die worden allemaal weggeconcurreerd door betere online formats. En dat, ja, dat is gewoon, daar doe je niks aan.
Ja, heerlijk, heerlijk. Los van televisie, want televisie is één ding, maar ook vooral dat ik denk dat het heel veel vanaf wat meer journalistieke platforms zeg maar wegneemt, die dus hun werk gewoon niet gedaan hebben. Ja, en goed, misschien is tv ook al heel lang niet meer authentiek en is het een beweging naar meer authenticiteit en, en minder gemaaktheid. Ja, ik denk dat het ik vind het een mooie ontwikkeling. Ik vond het een mooi stukje, een mooi verhaal dat ze dit ook weer onder de pijp proberen te schuiven.
Ja, nou ja, wat ik interessant vind is dat, kijk, die hele televisiewereld blijft overeind omdat de adverteerder er nog in gelooft.
Mm-hmm.
En inmiddels is het goedkoper om een televisiereclame uit te zenden dan om een... weet ik veel, een YouTube AdWord in te kopen,
nou ja.
Of een Google AdWord in te kopen. Gewoon omdat er kijkt niemand meer naar die shit, weet je. Dus het is allemaal echt heel goedkoop. En dat, maar goed, die grote mediabureaus, die dus eigenlijk dat inkoopbeleid doen voor die grote merken, ja, die zijn dat gewoon steeds meer aan het verdelen over van alles en nog wat. Mm. En er gaat gewoon een vast gedeelte, gaat gewoon naar die televisiewereld toe. En dat komt gewoon omdat ze het doen aan kickbacks en eigenlijk zijn dat gewoon steekpenningen. Weet je, als jij een miljoen per jaar uitgeeft, nou, dan krijg je weer een ton terug. Weet je, dat soort, dat is dan toch weer eventjes de auto voor de directeur. Weet je, dat soort, dat soort praktijken heb je. En dat, ja, weet je, pas als dat stopt, dan is de televisiewereld echt dood.
Denk je dat het fenomeen wat je net schetst, dat dat een ZIRP is? Ken je dat? Ken je dat, die uitspraak?
Wat is dat? Zero interest?
Zero interest rate policy.
Oké. Okay.
Dat is een soort van nieuwe, een soort van nieuwe, ja, hoe noem je dat, fenomeen, zeg maar.
Dat was toch voor de centrale bank?
Ja, klopt, maar je hebt, zeg maar, er is nu, je hebt nu dus allemaal filmpjes en memes, zeg maar, van dingen waarvan men zegt, dit is ZIRP.
Ja, oké. Okay,
okay. Dit kan alleen maar bestaan door zero interest rate policy. Zeg maar.
En dan hebben we het over de geldkant ervan. Ja. Niet dat mensen interesse hebben, als in interest, maar we hebben het over rente.
Rente, no, ja.
Ja, oké. Okay,
dus
ja.
Is dit een ZIRP ding, zeg maar? Omdat geld toch praktisch gratis is, zeg maar, wordt het ook nog maar uitgegeven, zeg maar, aan televisie? Of?
Nee, want dit wordt betaald vanuit belastinginkomsten. Dus dat is niet zero interest.
Wat wordt betaald belastinginkomsten?
De publieke omroep bijvoorbeeld.
Ja, oké, maar wat je schetst net over die mediewereld, dat is voornamelijk toch voor de commerciële omroepen, neem ik aan. Ook wel voor de ster, maar het is...
Ster ook, hoor. Die doen daar ook gewoon aan mee. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat er goede voorbeelden zijn van... weet je, ik vind bedrijven die met elkaar gaan concurreren om naar de maan te vliegen of zoiets. Dat vind ik zero interest rate.
Dat is een
gewoon echt overduidelijke bullshit. Yeah. Geld kan niet op. Het maakt allemaal niet uit. Er is niet een echt business model. Het gaat gewoon, weet je, growth stocks. Dat is ook zo'n ding. Van, de waarde doet er niet toe, maar het gaat groeien. Je weet toch, weet je, nu instappen. Dat is zero interest.
Een shitcoin, ja.
Ja, precies dat. Nee, ik denk dat met die mediawereld in Nederland... Het is ook allemaal veel te marginaal. Dus dat wordt betaald vanuit belasting.
Nee, dat is een hele... Hoezo, maar de advertentiegelden van mediabedrijven... niet betaald uit belasting.
Nee, klopt. Dat gaat vanuit bedrijven inderdaad. Dat heb je gelijk.
Nee, precies. Maar ik denk dus dat... Ik denk wel dat, zeg maar, de op het moment dat geld nu weer wat duurder gaat worden, zeg maar... En dus... dan ga je dus weer een juiste allocatie krijgen van kapitaal. En dan gaat misschien, wordt men kritischer op waar men het aan uitgeeft. En gaat men dus ook eerder stoppen met advertentiegelden op televisiekanalen waar men toch niet meer naar kijkt.
Ja, nee, dat gaat 100% gebeuren. Maar er moet eerst die crisis uitbarsten.
Ja.
Dus wat we eerst hebben is dat inflatoire effect, weet je, nu wordt er bijgestuurd door de centrale bank en dan krijg je een soort van deflatoire reactie daarop. En dat betekent dat heel veel bedrijven weer omvallen. Ik geloof dat we de meeste, nog nooit in de geschiedenis hebben zoveel ondernemers aangegeven dat ze verwachten dit jaar failliet te gaan.
Yeah.
Dat soort cijfers.
Dat volgens mij al best wel lang. We hebben ook al een heel record aantal faillissementen gehad afgelopen jaren.
Ja. Nou, ik zag een lijstje voorbij komen van grote bedrijven in Amerika de afgelopen 3 jaar of zoiets. Wat er allemaal, weet je, ik bedoel, allemaal grote bedrijven die gestopt zijn met productie of überhaupt de stekker eruit hebben getrokken of gewoon failliet zijn gegaan of tienduizenden medewerkers ontslagen hebben, winkels gesloten hebben. Allemaal dat soort dingen, dat gebeurt de hele tijd.
Mm.
En dat als je dat één keer ziet, heb je zoiets van, nou ja, kan een keer gebeuren. Maar als je dat zo onder elkaar ziet, dan heb je opeens zoiets van, Jesus Christ, weet je, er is wel degelijk van alles aan de hand. En ik zie het, want ik bedoel, los van dat we deze podcast maken, ik heb ook nog gewoon een mediabedrijf. En ik zie de advertentiebudgetten gewoon opdrogen, die zijn weg.
Mm.
En waarom? Omdat al die adverteerders verwachten gewoon een gigantische economische crisis.
Mm.
Nou, reken maar dat die eraan zit te komen. Dat is niet, dit is geen bullshit. Dit is niet klimaatverandering. Dit is gewoon...
dit is de realiteit.
Dit is gewoon de keiharde realiteit die er aan het ontstaan is. En het lijkt wel alsof niemand het echt wil horen. Het is heel raar, weet je. Dat veel ondernemers ook, dat vind ik ook zo'n ding. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb in mijn omgeving best wat ondernemers zitten die in verschillende sectoren zitten. Zo bijvoorbeeld iemand die doet bedrijfsontroerend goed bijvoorbeeld.
Mm.
En die heeft een heleboel van die units opgeleverd. En die verkopen dus niet. Weet je? Of iemand anders die ik ken, die heeft een evenementenbedrijf. En die heeft miljoenen geïnvesteerd. En ik heb er zoiets van... is er nou echt helemaal niet iemand bij in de buurt die zegt van op dit ogenblik miljoenen investeren in entertainment, is dat wel een goed idee, weet je? Is dat nou echt een goed idee? Serieus?
Ja.
En dat en mensen hebben zoiets van, nee man, het gaat allemaal, het komt allemaal goed. Het gaat allemaal door het dak weer.
Ja, precies. Maar het is, hoe noem je dat? Het is allemaal visual thinking.
Ja, maar misschien hebben ze gelijk, weet je. Want het, wat daarvoor moet gebeuren is dat die rentes moeten weer naar nul en lager. Mm-hmm. En dat gaat ook gebeuren. Mm-hmm. Maar de vraag is wanneer, weet je. Ik bedoel,
om wat te doen?
Omdat er op een gegeven moment een ontzettend tekort aan geld is in die economie. Ja. Dus dat betekent om die economie weer aan te jagen die aan het imploderen is, zul je straks gewoon krankzinnige offers moeten brengen. Nou, dat is waarom Central Bank Digital Currency er moeten zijn. Want anders zijn negatieve rentes niet mogelijk namelijk. Mm-hmm. Want als je bij de bank 6% rente betaalt bijvoorbeeld, er is een paper van het van de ECB volgens mij, of van het IMF, een van de twee, die is uitgekomen. Dat is al een aantal jaar terug. En dat was eigenlijk een studie naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld 6% negatieve rente te doen. En ja, je lacht erom, maar dat...
insane, 6%.
Maar dat is gewoon het antwoord op een schuldenlast die niet meer te dragen valt. Dat betekent dat je op een gegeven moment meer en meer en meer... geld moet blijven creëren, waardoor je op een gegeven moment een gigantische inflatie krijgt. En dat kan alleen maar, dat is de bedoeling ook, die inflatie. Want als je die inflatie niet hebt, dan krijg je dus die, dan zijn die schulden onhoudbaar. Dus mm-hmm. We moeten die kant op. Dat gaat ook gebeuren. Alleen als jij 6% rente betaalt, dus je geld op de bank hebt, dan heb je zoiets, fuck it, ik pin het en ik ga het gewoon lekker thuis in een matras steken. Maar dat kan dus nu niet meer, weet je. Ja. Ik bedoel, er is geen bank waar je meer dan 10.000 euro kan pinnen, bij wijze van spreken, weet je. Als jij meer dan 1.000 euro pint, dan krijg je wel iemand aan de telefoon.
De field aan de deur staan.
Exact, weet je. Dat, sterker nog, ze gaan het verbieden om grote bedragen cash te doen. Dat is wat Sigrid Kaag wil. Die wil elke 100 euro, wil ze graag verantwoord zien worden. Ja. Terwijl ze zelf met een kutkabinet 5 miljard kwijtmaakt, weet je. Dat wel. Maar dat, nee, dus dat gaat gebeuren.
Maar wat zei je nou over, omdat het over de investeringen van ondernemers. Je zei van, ze hebben ook gelijk.
Nee, maar kijk, daarin zit timing. Als jij nu, op dit ogenblik, ik weet niet, 5 miljoen leent om te investeren in je bedrijf.
Ja.
Nou, dat moet de komende 3 jaar moet dat renderen. Ik weet niet of de komende 3 jaar die rentes naar beneden gaan. Ik heb geen idee. Sterker nog, ik denk dat de komende 3 jaar de hele economie naar de kloten gaat.
Ja.
En daarna gaan de rentes omlaag.
Ja.
Dus dat,
maar dan hebben ze toch geen gelijk?
Nou ja, ze hebben gelijk op de lange termijn, maar ze hebben niet gelijk op de korte termijn.
Ja, okay.
Weet je, dat is dat argument van die goudbezitter, weet je, de goldbugs, mensen die in goud investeren.
Ja, ja.
Die zeggen van ja, het is een gok op het einde van de wereld.
Ja, precies.
Ja, je gaat gelijk krijgen, maar wanneer, of wij dat mee gaan maken, geen idee, weet je. Maar vroeger of later stort het een keer in.
Als libertarisme trouwens ook, zeg ik ook altijd. Libertarisme is inderdaad, als je echt met mensen, met geduld, zeg maar, de hele filosofie bespreekt en ze zijn rationeel en ze kunnen gewoon, weet je, denken, dan kom je uiteindelijk uit bij het feit, ja, maar dit is eigenlijk een hedge tegen weet je, die dystopische overheid die je niet wil hebben, zeg maar.
Ja.
Want voor die tijd boeit het niet, maar het is wel voor de momenten, weet je, een Second Amendment is voor als een Hitler aan de macht komt en dat soort lui, zeg maar, weet je wel. En dat libertarisme is ook eigenlijk op een bepaalde manier een soort van hedge tegen het allerergste wat er, wat er kan gebeuren. Maar wel een verzekering die je volgens mij moet hebben. Want als het gebeurt, dan zijn de gevolgen echt desastreus.
Ja, nou ja, goed, absoluut. Dat een hedge tegen het systeem is ook een mooie titel van de uitzending.
Ja.
Hedge tegen het systeem, vet. Goed, eventjes kijken. Laten we nog één onderwerpje doen. Dan gaan we kijken naar de begroting van Amsterdam.
Ja, ik zag een tweet voorbij komen van ik weet niet meer wie.
Oké, we gaan even kijken. Ja.
En die zei van, een van de raadsleden, mm-hmm. die zei van, ik wil niet dat de schuld van Amsterdam boven de 10 miljard gaat komen. Daar gaan we wel naartoe, want dan gaan de banken die ons nu financieren, niet meer ons financieren. Dan hebben we dus een probleem. Maar 10 miljard is natuurlijk al bizar. Dus ik zag in de begroting voorbij komen van Amsterdam, dat we nu dus op bijna 7 miljard schuld zitten. Ooit was dat het plafond.
Er staat, deze begroting heeft een grootte van 6,682 miljard euro. Bedoel je dat? Ik heb hem hier trouwens in beeld.
Ja, nee, het is dus, als je erop klikt op de, kan dat? Kan je op de begroting klikken?
Ja.
En dan naar beneden scrollen. Dan heb je inderdaad hier, dit is zeg maar, als je iets naar boven gaat, dan heb je een mooi overzichtje. Hier, ja, inkomsten. Dus je ziet dus, ze hebben 3,2 miljard aan inkomsten binnen de gemeente. Ze krijgen nog 3,5 miljard uit het Rijk. Dat is bij de meeste gemeenten is dat zo.
Oké, okay,
dus
dat is die 6,6 miljard.
Nee, dit zijn hun dit zijn hun inkomsten, dus dat is niet hun schuld.
Ja.
En als je een onder gaat, dan zie je waar het, allemaal, waar het vandaan komt. En daaronder heb je dan hetzelfde bedrag, zeg maar, hier de uitgaven.
Ja,
maar
gaat het goed, dus allemaal programma's. Exact hetzelfde bedrag, dat lijkt me toch... Dat doen ze goed.
Ja, dat is grappig. Nou goed, ik vind ook zo even dat... Nee, ik heb dus een keer een discussie gehad met een raadslid van GroenLinks hierover. Toen ik ook al zei van... Want toen, dat was 4 jaar geleden geloof ik, zei van... er wordt namelijk 1 miljoen onttrokken. Ik weet niet of het erboven ook staat. Aan de reserves. Even kijken wat hier ook staat. Onttrekking reserves. Nou, 755 miljoen. Dus dat is iets minder dan het jaar dat ik naar keek. Mm-hmm. Dat betekent dat ze dus eigenlijk een gat hebben sowieso van... 755 miljoen euro. Want dat neem je op van je spaargeld.
Ja.
Dus het is leuk dat het in balans is. Maar dat, ja, die balans is er altijd. Want dat is hoe dat werkt, zeg maar. Maar niet, dus raadsleden snappen dat ook niet. Dat één. Maar ze hebben dus nu een schuld ter grootte van hun begroting. En die staat niet hier. Maar als je even kijkt, als je klikt naar boven.
Is dit, ik denk niet klikbaar. Is het een PDF?
Ja, ik kon erop klikken.
Oh, kijk hier. Je hebt gelijk.
Ja, nu klik je ergens op waar
ik
niet
ben. Nu ben ik heel ver. Oké, sorry.
Maar ze hebben nu dus inderdaad een schuld ter hoogte van hun begroting, van hun inkomsten.
Ja.
Van 6,7, geloof ik, 6,8 miljard. Maar dat gaat tot 20...
Wat denk je? Reserves? Overzicht, baten en lasten?
Even kijken. Financieringen, 5,2.
5,2, waar is die?
Aan de rechterkant boven.
Ja. Hoppa, daar gaan we. Financiering.
En als je dan iets verder naar beneden, heb je hier de balans eerst. Dan verder naar beneden dan krijg je de bezittingen. Financieringsmiddelen, dan heb je hier die reserves. En dan iets verder naar beneden, externe financieringsmiddelen, hier. Hier zie je links de grafiek, zeg maar, van de schuld. Zeg maar, dus dat is 2017 was het 4,2 miljard. En het loopt dus op naar 2026 wordt het 9,1 miljard.
Ja.
Zie je nadat ik die bel daar? Ik had hier daar links. Maar goed, het loopt dus op naar 9,1 miljard. En die motie ging dus over dat ze dus eigenlijk, net zoals in Amerika, niet de debt ceiling nog een keer willen gaan. Of die dat raadslid de debt ceiling niet nog een keer wil laten verhogen.
There is no debt ceiling.
Nee. Maar ja, ik vind ik vond het een bizarre constatering dat het echt in 4 jaar tijd die schuld dus verdubbeld is met miljarden. En
ja.
Dat was...
Femke heeft dat gedaan, hè?
Ja, ik ben voor Femke, zeg maar, toen de VVD in Eberhard, zeg maar, toen is er volgens mij iets naar beneden gegaan. Of hebben ze ook iets afgelost, maar... Daarna is natuurlijk GroenLinks aan de macht gekomen. Die begonnen met het onttrekken aan de reserves en dus het aangaan van steeds meer schulden. Dus
ja
misschien binnenkort Amsterdam failliet.
Wanneer is... dit is echt interessant, want in Amerika is dit al heel lang aan de gang.
Mm-hmm.
En dan zie je dat heel veel van die Chicago is bijvoorbeeld... Het is berucht, die is al 3 keer failliet gegaan of zoiets. En uiteindelijk, het gaat niet echt failliet, want er komt gewoon meer geld uit Washington. En bij ons gaat er gewoon meer geld uit Den Haag komen. Ja. En uit Brussel eigenlijk, dat is wat er gaat gebeuren.
Maar dat klopt, de grap is dat het laatste puntje wat nog stond bij een bericht van uit 2021 alweer hierover, is dat... je mag als gemeente ook niet meer dan 130% zeg maar van jouw inkomsten aan schuld hebben.
Okay.
Net zoals dat Europa heeft voor mij net zo'n norm voor Nederland. Zeg
maar, en we hebben dus, maar dat daar zijn we al, want als we we hebben 100% schuld. Of jij zegt niet 130. Meer dan 130. Ja, oké. Ja,
dus, maar ze gaan er wel naartoe.
Ja.
Maar de grap is dus dat ze dus ook daarom 2 jaar geleden al hebben voorgesteld om de boekhoudregels aan te passen.
Ja, tuurlijk.
Waarom niet?
Zeg maar. As you do.
En zij zegt, ja, Amsterdam vond het oneerlijk dat de inkomsten uit erfpacht werden meegerekend, zeg maar, omdat het, weet ik veel, ik heb de reden niet eens opgeslagen, maar er was een reden voor. Dus ze hebben nu voorgesteld, zeg maar, om dat dan niet te doen. En dan zakt dus meteen de ratio schuld inkomsten naar 78%, terwijl het al boven de 100 zit.
Insane, echt insane.
Dus dan kunnen we nog een paar jaar vooruit.
Ja, nou, we kunnen een paar jaar vooruit. Maar ik vind dat in dit licht ook, we hebben het vorige week gehad over de knip. De test, zogenaamd met de knip, is beëindigd. Die is nu klaar. Dus we hebben dat ding weer weggehaald. Die slagboom op de Weesperstraat. Maar wat natuurlijk interessant is, hoe... hoe verder je in de schuldenval zit en afhankelijk wordt van Den Haag en dus van Brussel, des te meer je de dystopische regeltjes uit Brussel moet uitvoeren. En vanuit dat oogpunt, kijk, die knip is natuurlijk niks anders dan een experiment om te kijken hoe ver je kunt gaan met dat 15-minute city idee, weet je, met mensen proberen uit die auto te dwingen. Ja, weet je, het hele doel was gewoon om chaos te creëren in de stad, zodat mensen de auto zouden laten staan. Mm-hmm. En dat is geen enkel zichzelf respecterende burgemeester of gemeenteraadslid zou akkoord gaan met het willens en wetens terroriseren van de bevolking. Tenzij je niet anders kunt, omdat je financiering van een partij komt die dat gewoon afdwingt. Mm. Dus dat hoe blutter Amsterdam is, des te ellendiger zal Amsterdam worden als plek om te wonen. Mm. En dat, dat gaan we meemaken nu. Dus wat dat betreft ook hoor. Ik bedoel, ik denk dat er geen beter moment is om weg te wezen uit de stad. Je krijgt nu nog wat geld voor je huis, maar... Ja, get the fuck out. Get out. Ja. Tof. Goed, 1 uur en 4 minuten. Ik denk dat we aangekomen zijn bij het einde van deze aflevering van Viva Valentine. Wij gaan door op vivavalentine.com voor al onze Tribe members. Ben je nog geen Tribe member? Ga naar vivavalentine.com, word een Tribe member, wees een bazige baas en doe gezellig mee. En zo niet, houden we toch van je. Ben je ook een heel klein beetje een bazige baas. En dan zien we je volgende week. Doei.